Ja, de titel van vandaag is Keihard geraakt. En vandaag is zo'n dag dat je het over een heleboel onderwerpen kan hebben. Het is namelijk een speciale datum vandaag. Het is niet alleen moederdag. Je zou kunnen zeggen, we gaan het over moederdag hebben, maar ja, ik heb geen moeder meer. Mijn kinderen hebben geen moeder meer. Dus om het nou vandaag over moederdag te hebben, was een beetje lastig. Want dat ook heeft mij keihard geraakt wat dat betreft. De titel had dan kunnen zijn, is God mijn moeder? Maar dat doen we dus niet. Vandaag is ook de datum waarop de presidentsverkiezingen zijn in Turkije. En voor 500.000 Turken hier in Nederland is dat een hele belangrijke dag. Zelfs zo belangrijk dat ze ervoor op de vuist gaan. In Turkije is het spannend, want het is voor het eerst dat er toch een tegenstander is die kans maakt op het presidentschap. Kijk hoe Erdogan daarmee omgaat en wat hij allemaal voor trucjes in zijn mouw heeft. Wie wordt er gekozen? De titel had dus kunnen zijn, kies ik of ben ik gekozen? Daar gaan we het niet over hebben. We zouden het ook kunnen hebben over een ploeg uit Rotterdam. Die als het goed is vandaag landskampioen wordt. Als het goed is hoor. Eindelijk weer na 6 jaar hè, voor de 16e keer worden ze landskampioen. Ajax is natuurlijk inmiddels 36 keer kampioen. Terwijl Rotterdam 3 clubs heeft als enige in Nederland. 3 clubs in de Eredivisie. En nog halen ze het niet. De titel had kunnen zijn Ajax is meer dan overwinnaar. Nee, wij zijn meer dan overwinnaar. Daar gaan we het niet over hebben. De titel van vandaag is trouwens wel gelinkt aan Rotterdam. Want wat gebeurde er op 14 mei in het verleden? Bevrijding? Nee. Heel goed. 14 mei. We schrijven 14 mei 1940, het bombardement op Rotterdam. Vanuit het oosten, Duitsland, naderen 54... Heinkels, bommenwerpers, die wierpen hun bom af boven Rotterdam. Net in het jaar dat Rotterdam 600 jaar wil vieren, dat ze 600 jaar bestaan. En wordt de historische binnenstad door 97.000 kilo Duitse brisantbommen helemaal verwoest. Wat in eeuwenlang was opgebouwd, wordt in nog geen kwartiertijd compleet plat gegooid. Meer dan 24.000 woningen werden verpulverd. Meer dan 80.000 mensen kwamen op straat te staan, dakloos. Meer dan 800 mensen vonden de dood. En toen de volgende dag de Duitsers dreigden ook Utrecht op dezelfde manier te verpletteren, werd de dag daarna, capituleerde Nederland en werd het ondertekend dat ze dat niet zouden doen. Het hart van Rotterdam werd keihard geraakt. En om dat nooit te vergeten werd er een standbeeld gemaakt. Een bekend standbeeld, onthuld op 15 mei 1953, dus morgen 70 jaar geleden. En daarvan wil ik u een kort filmpje laten zien. Ik weet niet of het geluid erbij aanstaat, maar als het goed is wel.
Bij de Leuvensluis in Rotterdam heeft het reeds beroemd geworden monument voor een verwoeste stad van de Franse beeldhouwer Ossip Zadkine een plaats gekregen. Deze dagen werd het beeld in aanwezigheid van tal van autoriteiten onthuld door de echtgenote van de burgemeester van de Maastad, mevrouw Van Walsum. Het ruim 4 meter hoge beeld en de sokkel zijn door onbekenden aan de stad ten geschenke gegeven. Het beeld symboliseert de verwoesting van Rotterdam in de meidagen van 1940. De schepper van dit gedurfde monument, Ossip Zadkine, beschouwt het als zijn levenswerk. Het is een achteroverhellende figuur waaruit het hart is weggerukt. Zoals op die verschrikkelijke meidag letterlijk het hart uit de Maastad werd weggerukt. Het centrum van Rotterdam werd vernield door een even wreed als zinloos bombardement. Voor een belangrijk deel is de stad nu alweer hersteld. Maar het monumentale bronzen beeld van Zadkine zal de herinnering levend houden aan de zware slag die Rotterdam trof en ook aan de onverzettelijke levenskracht van zijn bevolking.
Ik ga de rest van de preek ook zo praten.
Prachtige polygoonstemmen. Ja, het standbeeld van Zadkin. De verwoeste stad. Dat in de loop van de jaren kreeg het ook een andere, verschillende bijnamen. En een van die bijnamen was ook de stad zonder hart. Want de binnenstad werd keihard geraakt en geheel verwoest. En ik wil deze ochtend dit als een metafoor gebruiken. Voor wat er bij ons plaats heeft gevonden of mag plaatsvinden. En een metafoor, want ik denk dat het ook goed is, want Jezus sprak in metaforen. De profeten deden dat. Dus ik zit wat dat betreft in goed gezelschap. Ik vind dat als je de volgende keer door Rotterdam heen loopt en je ziet dat standbeeld, dan denk je gelijk ook niet alleen aan Rotterdam, maar ook aan deze preek, hoop ik. Net zoals Jezus, als de apostelen door het land lopen en ze zien iemand zaaien, dan denken ze gelijk van, oh ja, wij zijn het zaad. He? Dus Zadkin, de stad zonder hart. Uiteindelijk gaan we richting Pinksteren, dat heeft ook te maken dat ons hart keihard geraakt werd. En de tekst die ik wil aanhalen deze morgen komt uit Ezechiël 36, vers 25 tot 27. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Deze tekst is geschreven door de profeet Ezechiël zo'n 600 jaar voordat dit werkelijkheid werd met Pinksteren. Net zo lang als Rotterdam bestond toen hun stad werd gebombardeerd, is ook deze tijdsvak. Maar wat Ezechiël hier profeteert, is iets waar de mensen in het Oude Testament ontzettend naar uitkeken. Zoals David het zelfs opschreef in Psalm 51, schep mij een rein hart, o God, vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Dat bad hij, schep mij een rein hart. Ofwel, zoals wij het wel zingen, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Hier keken zij gewoon naar uit, een rein hart. Salomo schrijft in Spreuken 20, wie kan zeggen ik heb mijn hart gezuiverd? Wie kan zeggen, ik ben rein van mijn zonde? Nou, dat kon toen dus niemand zeggen. Maar wie kan dat nu zeggen? Iedereen die gelooft in Jezus. We hoeven niet meer te zingen, create in me a clean heart. Schep mij een rein hart, want je hebt een rein hart. Je hebt een standvastige geest. Op het moment dat je tot geloof komt. Jezus zegt bij de zaligspreking op de berg, zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En hij keek hiernaar vooruit naar het moment van Pinksteren, dat mensen weer wedergeboren zouden worden, want die hebben een rein hart en die zullen God zien. Lucas schrijft in Handelingen 15, en God, de kenner van de harten, heeft door hun de Heilige Geest gegeven, hun hart door het geloof gereinigd. Petrus schrijft in 1 Petrus 1, nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, heb elkaar dan vurig lief vanuit een rein hart. Dat is dus wat er gebeurt als je tot geloof komt door Gods geest. Je krijgt een nieuw hart, een gereinigd hart. Dan ben je ook een nieuwe schepping, want alles komt voort uit dat hart. En je fysieke hart is natuurlijk een orgaan dat zo groot is als je vuist. En dat in 4 minuten tijd heel je bloedvaatsysteem helemaal weer ververst. En die zo per dag 100.000 keer klopt. Dus als je net als mijn moeder 96 wordt, dan heeft haar hart ongeveer 4 miljard keer zonder ophouden geklopt. Ontzettend bijzonder. En zeker als je ook nog een keer gesport hebt in die tijd, mijn moeder niet zo gek veel, maar als je veel sport, dan gaat het wel naar de 6 miljard keer dat je continu je hart klopt. Heel bijzonder. een bijzonder orgaan wat een enorme impact op jouw leven heeft als hij dat even niet doet. Of als hij in de war is. Ronald en Raymond, die mannen die daarachter zitten, weten daar alles van. Je kan nog maar weinig, je focus gaat een beetje weg. Kans dat je in een spiraal komt van angst. Je voeding wordt aangepast, wat niet slecht is soms, hè. Maar geestelijk gezien en bijbels gezien heeft het ook een enorme impact op je leven als het met je geestelijk hart niet even goed gaat. Geestelijk kan je dan maar weinig. Je focus verandert. Je angst komt ook waarschijnlijk binnen en je geestelijke voeding moet worden aangepast. Dus er zijn parallellen. En bijbels gezien is het hart, niet natuurlijk je natuurlijke hart, maar is de zetel van je denken, van je emoties, van je wil. Het is eigenlijk als het ware de aansturing van je leven. Het is wie je bent. Er staat ook in Matthäus 6, waar je schat is, daar is ook je hart. Daar waar je aan denkt, daar waar je naar verlangt, daar is je hart op gericht. Er wordt wel gezegd, toon mij je bankschriften en ik toon je je leven. Er wordt ook wel gezegd van, de grootste afstand in het geloof is de afstand tussen je hoofd en je hart. Die 30 centimeter is de grootste afstand. Het zit wel in je hoofd, zeggen ze dan, maar het moet nog afdalen in je hart. Nou, ik denk dat dat niet klopt. Bijbels gezien klopt dat niet. Bijbels gezien gaat er wat in je hart zit en wat er in je hoofd zit, gaat samen. Dat kan je niet van elkaar scheiden. Luister bijvoorbeeld naar 2 Korinthe 4, waar Paulus zegt, want God heeft het licht in onze harten geschenen tot verlichting van de kennis van God. Hij scheen in ons hart om te kunnen begrijpen wie God is. Dus het gaat samen. Als je een nieuw hart krijgt, zegt het woord, dan word je vernieuwd in de geest van uw denken. 1 Korinthe 3, wie in zijn hart vastbesloten is en macht heeft over zijn eigen wil, die handelt goed. Dus hart en denken en doen gaat samen. Je kan dat niet van elkaar scheiden. Net zo middels dat je de Vader, de Zoon en de Geest kunt scheiden. Ze hebben alle drie een andere functie, maar ze horen bij elkaar, ze zijn één. Zo is ook het hart, ons denken, onze wil, ons verstand, de kennis, hoort bij elkaar. De andere kant is wanneer je niet gelooft. Dan staat er in Efeze 4, je bent dan verduisterd in je verstand door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van je hart. Dus hart, onwetend, verstand gaan samen. Oude Testament, mijn volk gaat te gronden door het gebrek aan kennis. Dus als je een nieuw hart krijgt, als je tot geloof komt, krijg je ook een nieuw denken, een nieuwe wil, een nieuwe drijfveer, een nieuwe aansturing in je leven, want je hebt een nieuw hart. Het is een nieuw hart, een nieuwe identiteit en je hart wordt als het ware, je oude hart wordt weggebombardeerd en je krijgt een nieuw hart. Je oude hart bestaat niet meer, je krijgt een nieuw hart. Het is net zoals je oude natuur in Christus is vervangen door een nieuwe natuur. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het oude is gebombardeerd, het nieuwe is gekomen. Je hebt een nieuw hart. En je hebt dan ook geen excuus meer om vanuit dat nieuwe hart te gaan leven. Voor zijn koninkrijk. Je hoort wel mensen zeggen, ja, maar ik ben ook maar een mens. Of, ja, zo ben ik nou eenmaal. Nee, je bent niet nou zo eenmaal. Want je bent een nieuwe schepping, met een nieuw hart, met een gereinigd hart. En je hebt een standvastige geest. Je oude hart, je oude natuur is niet meer. En soms is een bombardement het enige middel wat plaats kan maken voor dat nieuwe hart. Even terug naar Rotterdam. Even de metafoor. In een documentaire over Rotterdam, hoe het is ontstaan en zo, zijn de eerste zinnen die worden gesproken, en dan haal ik dat even aan, al tientallen jaren lang lagen er plannen op tafel om de binnenstad van Rotterdam te vernieuwen. De nauwe straatjes, de armoede, de slechte woonhuizen moesten worden vervangen en een waardige binnenstad worden. Maar elke keer werden die plannen opzij geschoven voor het verbeteren en vernieuwen van de haven. Want daar werd uiteindelijk het geld verdiend. En er was een bombardement voor nodig om de plannen voor het stadshart te verwezenlijken. Ook in ons leven kan het zomaar zijn dat we heel veel dingen, dat we die vernieuwing steeds opzij schuiven. Want we hebben andere prioriteiten, we hebben andere belangen, we hebben andere tijd nodig, we hebben op andere plek, we hebben andere zaken die belangrijk zijn. We hebben het druk, druk, druk en vernieuwing schuiven we even opzij. Net als Rotterdam. En geld speelt ook bij ons vaak daarin een rol. Je hebt je eigen prioriteiten, je hebt je eigen doelen. Ik zat van de week weer een paar uitspraken van Johan Cruijff te lezen. Eén daarvan is, als je het over voetbal hebt, zegt hij, het goede doel is niet je eigen doel. Cruijff geloofde ook niet. Hij zegt over het geloof, zegt hij, ik geloof niet. In Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje voordat ze het veld opkomen. En als het werkt, zal het dus altijd gelijkspel worden. Of hij zegt, ik geloof niet omdat ik niet gelovig ben. Maar ik denk wel dat er iets anders is. Maar daardoor geloof ik datgene wat ik dus denk dat er is. Cruyffiaans. In ieder geval was er voor hem geen plek voor het geloof. Zoals ook bij mij, 24 jaar lang, geen plek was voor het geloof. En dan is er een bombardement nodig. In je leven, die soms lastig is en confronterend is, maar levensveranderend. Ik heb wel eens verteld hoe ik tot geloof ben gekomen, dat in vele discussies die ik had, dat er niets binnenkwam. Totdat er één moment was met een korte opmerking die binnenkwam echt als een bom. Poef. En alles werd compleet anders. Ik werd op dat moment keihard geraakt. Mijn hart van kei werd vernieuwd. En je oude leven ziet er ineens anders uit. Je hebt andere prioriteiten, je gaat anders denken. Gods geest is aan het werk in jou om te veranderen. Als je hem dat toestaat in ieder geval. En dat ik tot geloof mag komen is aan de ene kant zijn werk. Maar ik denk ook dat wij geschapen zijn met iets in ons leven, waardoor wij ontvankelijk zijn voor datgene wat hij in ons leven bewerkt. En als we dan weer even teruggaan naar de metafoor van Rotterdam, wat ik ook zo typerend vind van de binnenstad van Rotterdam. Alles lag in puin, alles was platgebrand, een enorme brand heeft er gewoed. Maar in een foto van enige tijd na het bombardement zien we het volgende. Eén gebouw staat nog overeind. En dat is de Sint-Laurenskerk. Daar waar het geloof een plek vindt, daar vind je nog het fundament. En dat vind ik een mooi beeld. Dat is toch hetgene wat altijd in jouw leven aanwezig is. Ook al is de rest plat, dit is al die ontvankelijkheid voor God, zal er altijd zijn waardoor hij jouw hart kan raken. Totaal werd er 5 miljoen kubieke meter puin afgevoerd. En die is nu opgeslagen in Rotterdam, in Rotterdam-Noord. En daaroverheen hebben ze een golfbaan gelegd. Golfbaan de Hoge Rotterdamse. Die is echt, dat je denkt van midden in Rotterdam, heuvels. Ja, je loopt dan over het puin van Rotterdam. 5 miljoen kubieke meter. En op die grote lege vlakte, daar in Rotterdam toen, krijgt stadsarchitect meneer Witteveen krijgt de vrije hand om een nieuwe stad te gaan bouwen, te ontwerpen. En hij zegt, meneer Witteveen, bommen zijn eigenlijk de beste vrienden van planologen. Zodra de sirenes ophouden, verschijnen ze als gieren boven de vlaktes. Wat kan ik hiervan maken? En dat is geestelijk ook zo. Ook een oud hart wat gebombardeerd is, wat platgemaakt is, dat maakt plaats voor een nieuw hart en is de ideale plek voor Gods geest om over die vlakte te zweven en aan het werk te gaan en kijken van wat kan ik hiervan maken. Zo begint ook de Bijbel, die geest die zweeft over het water van de woeste en de lege aarde en er ontstaat nieuw leven. Volgens mij was dat de titel van mijn vorige preek, nieuw leven. De beste architect die we hebben, die gaat aan het werk in jouw hart. Hij gaat, zoals Paulus zegt, het willen en het werk in ons bewerken. Het puin wordt geruimd, nieuwe fundamenten worden gelegd. Het oude hart is weg. Er is een nieuw hart. Maar het nieuwe hart moet wel nog worden bebouwd. Alles is wel platgeslagen, maar het moet wel nog worden bebouwd. Het is gereinigd, maar nog niet gereed. En de enige manier om te bouwen aan het nieuwe hart is door te bouwen in hem. Zoals het bord ook jarenlang zei wat hierboven hing. Dat zei: als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de arbeiders. En hoe bouwt Jezus? Door het woord. Door het woord van God. Want het woord, Jezus, is net als jouw hart vlees geworden. En spreekt tot jou. En dan kan je soms bij mensen de vraag stellen: hoe kan het nou? Hoe kan het dat je na al die jaren, dat je naar de gemeente komt, dat je gelooft, nog steeds zoveel leeft vanuit die puinhopen van je oude leven? Hoe is het mogelijk dat er nog zo weinig geloofszekerheid is, zo weinig vertrouwen, zo weinig geloofsoverdracht na al die jaren? En dan is het antwoord: omdat er niet de tijd en de gelegenheid wordt genomen om je denken te vullen met het woord van God. Om het in je hart te laten komen. Om het te overwegen, te overpeinzen. En dan is de vraag van Paulus terecht als hij schrijft in Hebreeën 5. Hoewel u gelet op de tijd leraar zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. Het zit gewoon nog niet in ons hoofd, het zit nog niet in ons hart. Het probleem is niet dat de waarheid moet afdalen, die lange reis van 30 centimeter. Het probleem is dat de hoeveelheid opgeslagen waarheid in je hoofd nog niet groot genoeg is om je hart ermee te vullen. 1,5 uurtje per week op de zondagochtend is slechts een druppel op een gloeiende plaat van de wereldse input. Het stelt niks voor. Het is weg. En dan leef je alleen maar vanuit een paar basiswaarheden, een paar basiszekerheden die je hebt van God, maar die maar heel weinig effect hebben op jouw echte denken, op je echte handel, wat je wil, wat je doet en hoe je opereert in zijn koninkrijk. En als je dan iets overkomt, en je gaat een moeilijke tijd in, of zware tegenslagen hebt, of je het even niet meer weet, of je bent in paniek, je hebt angst, dan heb je op dat moment niet het vermogen om er zelf uit te komen. Wij zeggen dan: je hebt het niet meer in je rugzak. Je hebt het niet meer in je hoofd, je hebt het niet in je hart, omdat je het niet hebt gevuld met het woord van God. Ja, waar ik dan de laatste tijd natuurlijk veel bij stil sta, is het laatste jaar van Moreen, hoe zwaar zij het heeft gehad. En hoe meer ik over nadenk, hoe meer ik zoveel bewonderenswaardig ben over hoe zij dit heeft gedragen. Als ik bijna dagelijks, ik kijk bijna dagelijks naar foto's van haar. En de eerste maand, weken was dat, als ik daarnaar keek, liepen de tranen over mijn wangen natuurlijk. Omdat ze er niet meer is. Hè. Maar als ik nu naar bepaalde foto's kijk, dan kijk ik dan met verontwaardiging, of eigenlijk bewonderswaardiging, met bewondering ernaar, van hoe zij dit heeft gedragen. Terwijl haar lichaam langzaam maar zeker alles liet afweten, de ziekte steeds moeilijker maakte en op het laatst niks meer kon, bleef zij toch altijd krachtig en staan en geloof en haar getuigenis. En dan vraag je af: hoe kan dat? Dat kan omdat zij dagelijks zich vulde met het woord van God. Liederen luisterde die bemoedigden, preken luisterde die haar vulden, teksten memoriseren die haar kracht gaven. En daardoor kon ze blijven staan. En bleef haar geloof krachtig. Ik denk dat het een week of 6 was voor haar overlijden dat ze mij vroeg om een stuk papier. Ik gaf haar een stuk stevig papier. En daar schreef ze wat op. En ik heb het nog steeds hangen hoor. Ziet er zo uit. Het is de tekst uit Hebreeën 4 vers 12. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewricht en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van hart. En daar heeft ze dan dingen bijgetekend en bijgeschreven, zoals leven en waarheid, een bron staat erbij, en de geest, so close, spiegel, en ook zo aan, en het brengt je bij Christus. Het brengt je bij Christus. Zo stond zij ook die laatste week nog altijd in haar geloof. En daardoor kon ze het ook dragen. Maar ook in deze tekst lezen we ook dat het woord de gedachten van het hart oordeelt. Het Griekse woord is hier het woord kritikos. En dat betekent letterlijk dat je bekwaam bent in het onderscheiden. Je wordt kritisch in datgene wat je tot je neemt, kritisch in datgene wat je uit je laat komen. Je leert onderscheiden waar het uiteindelijk op aankomt. En dat is eigenlijk wat ze ook schrijft. Uiteindelijk kom je uit bij Christus. Het brengt je bij Christus. En heb je je niet gevuld met dat woord, dan kom je uit op een leeg stuk grond. Wat gebombardeerd is en niet is opgebouwd. En je weet niet hoe je nou verder moet bouwen en je zwoegt te vergeefs. Want je mist wat Paulus schrijft aan de Romeinen. Het evangelie is een kracht van God tot behoud van ieder die gelooft. Het woord is kracht tot behoud. En het woord behoud betekent datgene wat je veiligheid biedt aan je ziel. Wat je veiligheid geeft. Dan is het waarheid dat je je veilig voelt onder zijn vleugels. Dat je je veilig voelt in de schaduw van hem. Dat je mag schuilen in zijn nabijheid. Dat hoe de omstandigheden ook zijn, dat er altijd een blijdschap is of een zekerheid en een diepe geborgenheid, omdat je weet dat je bij hem bent. Zelfs in moeilijke omstandigheden, als het zwaar is. En het is geen opgelegde blijdschap, geen opgelegde geborgenheid van nou, ik ga maar weer onder zijn schaduw. Nee, het is iets van binnen wat je zekerheid geeft, geborgenheid geeft, omdat Gods geest daar werkzaam is en zijn vruchten daar openbaart in je leven. Ik was gisteren nog even bij Sandra in het ziekenhuis en daar merkte ik diezelfde geborgenheid. Gewoon van ja, het komt wel goed. Ze is rustig, ze heeft vrede, ze zegt ik zie wel wat er gebeurt, het is een hele weg, maar ik voel me geborgen. Dat is iets wat van binnen zit. Dat is iets als je je bezighoudt met Gods woord, zoals ook Sandra doet. Paulus heeft het over die innerlijke vrucht in zware omstandigheden. En moet je luisteren wat hij schrijft. 2 Korinthe 6, vers 4 tot 10. In alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God. In veel volharding. In verdrukkingen, in noden, in benauwdheden. En er volgen nog een aantal omstandigheden die hij noemt. En dan zegt hij, in het woord van de waarheid, in de kracht van God. Als onbekende en toch bekende. Als stervende en zie, wij leven. Als bestraft en toch niet gedood. Als bedroefden, maar toch steeds blij. Als armen, maar die toch veel rijk maken. Als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. Dat is het verschil. Dat is weten dat je veilig bent in zijn nabijheid, dat je geborgen bent. Dat is schuilen onder zijn vleugels, wat de omstandigheden ook zijn. Dat is een hart vervuld met Gods woord, die keihard is geraakt. Die wandelt in zijn kracht. En ik wou dat ik dat altijd had. Ik wou dat wij dat allemaal hadden. In wat voor omstandigheden je ook zit. Die zekerheid. En het kan. Want je hebt een nieuw hart. Je hebt een gereinigd hart. Het oude hart is eruit gebombardeerd, maar wil vrucht dragen in je leven. Het nieuwe hart. Met die eenvoudige zekerheid te weten dat je bent geborgen bij hem. Het zijn eigenlijk die diepe woorden die mijn moeder uitsprak, die ik ook heb laten horen op de uitvaart voor degenen die erbij waren. Die Anouk ook in een gesprek met haar, dat ze dat zei. En zij zegt, heel simpel, ik moet zijn omdat hij er is. Dat is het. Ik ben omdat hij er is. En als je dat kunt zeggen, dan kan je zeggen, mijn hart was als een kei, maar het is keihard geraakt. Amen. Zullen we nog bidden? En ik wil ook als jouw hart nog een kei is, wil ik voor je bidden dat je geraakt mag worden. Als je misschien moeite hebt om puinhoop in jouw leven op te ruimen, dan wil ik voor je bidden om dat op te bouwen. En als je nog niet die zekerheid hebt dat je geborgen bent onder zijn vleugels, in zijn schaduw mag wandelen, dan wil ik voor je bidden. Als je al heel veel jaren in de kerk zit en je bent nog steeds geen leraar, ga ik niet voor je bidden. Dat moet je zelf doen. Ja, we gaan bidden. Vader, we danken u zo voor uw woord, die nog altijd zo levend is, die nog zo krachtig is, die alles van één scheidt, dat u ons laat weten waar het uiteindelijk op aankomt. We danken u voor dat nieuwe hart waar andere mensen zo naar verlangden, wat wij gewoon hebben ontvangen door uw Zoon Jezus Christus. Een nieuw hart, een nieuw leven, nieuw denken, nieuwe wil, nieuwe prioriteiten. Vader, ik bid u zo, Heer, dat ook als er nog lege plekken zijn waar nog niks is opgebouwd, dat ik u bid voor die mensen dat ook daar uw fundament mag zijn waarop gebouwd wordt. Vader, dat u mensen die misschien nog niet geraakt zijn, mag raken met uw woord. Mensen die door een zware tijd heen gaan, dat ze weten, Heer, dat ze mogen ervaren te schuilen bij u. Dank u wel voor wat u ons hebt gegeven. Dank u wel dat we daar vanuit mogen leven. En help ons om dat prioriteit te maken. Dat we andere zaken die eigenlijk niet toe doen, om die opzij te schuiven. En de plannen die u met ons hebt te verwezenlijken. Met u en door uw geest. En zo dank u daarvoor in de naam van Jezus. Amen.